De kerkenraad heet iedereen hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Domburg uit Aalst. En we hebben de volgende afkondigingen voor u. Schriftlezing vanavond is uit Handelingen 2 en uit Romeinen 15. En de kerkdiensten volgende week zondag, 's morgens, dominee Van de Wind en dominee Maaien uit Zwijdrecht. In deze dienst zal dominee J.P.J. Voets bevestigd worden tot predikant van onze gemeenten. Dit is een gezamenlijke dienst in de kerk van Kerkwijk. 'S middags om 2:30 doet dominee Voets intrede. Die dienst begint dan om 2:30 en dit is in Bruchem. En is ook een gezamenlijke dienst en wordt van daaruit uitgezonden. De collecte vanavond, de eerste, is bestemd voor de actie 'De wereld snakt naar adem, geef nu'. Dat is van het Christelijk Noodhulpcluster. De tweede collecte is voor de kerk. En volgende week is de derde collecte bestemd voor het onderhoudsfonds. De collectezakken staan bij de uitgang opgesteld en thuis kunt u digitaal uw gave geven. De voorzang vanavond is het eerste vers van Psalm 102. Hoor, o Heere, verhoor mijn smeken, laat me uw bijstand niet ontbreken. In deze dienst zingen enkele zangers de psalmen. De laatste twee psalmen mogen we allemaal meezingen op een ingetogen wijze. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade u en vrede van God onze Vader, door Christus Jezus de Heere, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij luisteren naar de lofliederen uit Israël. Laten wij luisteren Psalm 86, vers 2 en vers 5. Psalm 82, vers 2 en vers 5. Na het belijden van het geloof zullen we luisteren naar Psalm 117. Loof, loof de Heer, gij heidendom, gij volken, prijs zijn naam alom. Deze psalm komt ook in ons schriftgedeelte uit Romeinen naar voren. Vanuit Israël de roepstem aan alle heidenen om de God van Israël te erkennen en te belijden. Om hem te loven en te prijzen. En die gedachte is ook in Psalm 86, vers 5 naar voren gekomen. De Heere, hij brengt Jood en Heiden samen door het geloof in de Heer Jezus Christus tot eer van zijn naam. Psalm 117, na het belijden van het geloof. En als we het geloof belijden, doen we dat in de verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En ieder spreken in zijn of haar hart met mij de volgende woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. Gemeente, laten we het aangezicht van de Heere zoeken. Laten we hem bidden om vergeving over onze zonde en schuld. En om de opening van het woord en de verlichting met zijn Heilige Geest. Laten we de Heere bidden. Heere, Vader in de hemel, komen tot u. En wij danken u dat wij bijeen mogen zijn rondom uw woord in uw naam. We danken u dat wij hier in de kerk bijeen mogen zijn, maar ook thuis, meeluisterend, meekijkend. We danken u ervoor, Heere, dat u ons als broeders en zusters bijeen hebt geroepen, schapen van uw kudde, in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, wat een wonder dat u dat telkens weer doet, dat u zo genadig bent. Zoveel geduld en goede tierenheid en trouw. Heere, we verdienen het helemaal niet dat u zo naar ons omkijkt. Maar u bent genadig. U wilt telkens weer verder met uw volk optrekken. En we bidden u, wilt u ons telkens weer genadig zijn? Wilt u onze zonde, onze schuld vergeven? Wilt u ons wassen met het kostbaar bloed van de Heer Jezus Christus? Hij die aan het kruis houdt op Golgotha, alles, maar dan ook alles, heeft volbracht. Hij heeft onze zonde op zich genomen en opdat wij mogen delen in zijn gerechtigheid. Heere, wilt u dat geven, ook vanavond, voor het eerst of weer opnieuw, dat we ons mogen verwonderen over uw genade in en door uw geliefde Zoon die alles heeft volbracht. Heere, wilt u vanavond nabij zijn, als we voor de tweede maal deze dag een eredienst mogen beleggen tot eer van uw naam. Heere, wilt u ook geven dat het tot eer van uw naam mag zijn, tot opbouw van uw koninkrijk, tot opbouw van uw gemeente hier in Kerkwijk, tot versterking van het geloof. Heere, wilt u dat geven door de krachtige werking van de Heilige Geest? Heere, u kent ons, u doorgrondt ons. In onszelf zijn we zo gesloten, hebben we de neiging om ons van u af te keren. Heere, we bidden u, wilt u ondanks ons doorwerken met uw Heilige Geest, zodat we dieper en meer bij u betrokken worden, dat we meer leven in ontzag en meer gaan leven overeenkomstig uw wil. Heere, wilt u dat geven naar uw trouw en naar uw belofte? En wilt u uw woord openen? Wilt u geven dat het woord, uw kostbaar woord, uw evangeliewoord, geen woord op afstand blijft, maar dat het mag indalen in ons hart? Dat het uitgezaaid mag worden in ons leven en dat het mag ontkiemen en groeien en bloeien tot eer van uw onvolprezen naam. Heere, wilt u zo ons nabij zijn, met uw liefde en uw genade. Heere, en zelf hebben we helemaal niets waarop we kunnen pleiten, geen goede werken of wat dan ook, maar we pleiten op uw belofte. We pleiten op uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Wilt u ons horen en verhoren? Niet om iets in onszelf, maar enkel alleen omwille van Hem, uw geliefde Zoon, onze Heere en Heiland. Hoor ons, in Zijn naam alleen. Amen. Gemeente, vanavond hebben wij twee schriftlezingen uit het dierbare woord van de Heere. We zullen lezen uit Handelingen 2, vers 1 tot en met 4, over de uitstorting van de Heilige Geest. Het schriftgedeelte is niet de leidraad voor de verkondiging, maar ik zal daarnaar verwijzen, een enkele keer in de verkondiging. En daarna zullen we lezen uit de Romeinenbrief. Maar eerst is Handelingen 2, vers 1 tot en met 4. En daar luidt het woord van de Heere als volgt. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hen gaf uit te spreken. Tot zover de eerste lezing. De tweede lezing komt uit de Romeinenbrief. We zullen lezen Romeinen 15, vers 1 tot en met 13. Romeinen 15, vers 1 tot en met 13. En daar luidt het woord van de Heere als volgt. Maar wij die sterk zijn, zijn verplicht de zwakheden van hen die niet sterk zijn te dragen en niet onszelf te behagen. Laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen ten goede, tot opbouw. Want ook Christus heeft niet zichzelf behaagd, maar zoals geschreven staat, al de smaad van hen die u smaden is op mij gevallen. Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. En de God van de volharding en van de vertroosting mogen u geven onderling eensgezind te zijn, in overeenstemming met Christus Jezus, opdat u eensgezind met één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt. Daarom aanvaard elkaar, zoals ook Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid van God. En ik zeg dat Jezus Christus een dienaar van de besnijdenis is geworden, ter wille van de waarheid van God, om de belofte aan de vaderen te bevestigen. En opdat de heidenen God zouden verheerlijken vanwege de barmhartigheid zoals geschreven staat, daarom zal ik u belijden onder de heidenen en uw naam lof zingen. En verder zegt hij, wees vrolijk, heidenen, met zijn volk. En verder loof de Heere alle heidenvolken en prijs hem alle volken. En verder zegt Jesaja, de wortel van Isaïe zal er zijn en hij die opstaat om heerschappij te voeren over de heidenen, op hem zullen de heidenen hopen. De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Tot zover de lezingen uit het woord van God. Zalig zijn zij, gered bent u, ben jij, als je het woord van God hoort en het bewaart. Gemeente, ik mag u wijzen op de collecte. Die zullen niet door de banken gaan. Ik weet niet hoe het hier gaat. Misschien onder de toren of thuis digitaal. In ieder geval van harte aanbevolen. We zullen nu luisteren naar Psalm 119, vers 3 en vers 88. Psalm 119, vers 3 en vers 88. Gemeente, na de verkondiging zullen we zingen op praatniveau Psalm 67, vers 2. De volken zullen u belijden, o God, u loven al te saam. De landen zullen zich verblijden en juichen over uw naam. Opnieuw komen daar de heidenen, de volken in beeld. Het evangelie is eerst voor de Jood, zegt Paulus, maar ook voor de Griek, dat wil zeggen de volken. Ook wij uit de heidenen mogen delen in het evangelie. De Heer Jezus wil mensen samenbrengen tot eer van Gods naam. Psalm 67, vers 2, na de verkondiging. Gemeente van Jezus Christus. U en jij, je kent het spreekwoord vast wel, hoop. Hoop doet leven. En dat is maar al te waar. De Joodse psycholoog Viktor Frankl bijvoorbeeld zat in de Tweede Wereldoorlog gevangen in een vreselijk concentratiekamp. En in dat kamp waren in de loop van 1944 hoopvolle geruchten. Straks met kerst, straks zullen de geallieerden komen, straks met kerst zal de bevrijding daadwerkelijk plaats hebben gevonden. En aan die hoop klampten de uitgehongerde gevangenen in dat vreselijke concentratiekamp zich vast. Die hoop hield hen in leven. Maar die hoopvolle geruchten werden geen waarheid. Met kerst zaten ze nog steeds gevangen onder Duitse bezetting in dat vreselijke, meedogenloze concentratiekamp. En weet je wat er toen gebeurde? Tussen kerst en nieuwjaar stierven vele gevangenen. Want ze hadden geen hoop meer. Daarom stierven ze. Zonder hoop is het namelijk geen leven. Zonder hoop ga je ten onder. Gemeente, weet je wat Paulus ons als gemeente biddend toewenst? We kunnen dat lezen in vers 13 van Romeinen 15. De apostel schrijft daar: de God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. De apostel Paulus is dus hooggestemd. Hij wenst je vreugde, vrede, overvolle hoop. Dat wil de Heilige Geest in ons leven persoonlijk werken. Beseffen we dat, gemeente? De Heere God, hij is niet karig en afgepast. Hij geeft niet mondjesmaat. Nee, door zijn geest wil hij u en jou en ons als gemeente royaal vervullen met levende verwachting. Echt, daar hoeven we niet aan te twijfelen. De Heere wil royaal hoop geven. We kunnen dat hier lezen in Romeinen 15, maar ook in Handelingen 2 op het Pinksterfeest. Daar hebben we met Pinksteren bij stilgestaan. Iedereen in het huis, zo lezen we in Handelingen 2, wordt vervuld met de Heilige Geest. Zodat door die vervulling hun leven gevuld wordt met een hoopvolle boodschap, namelijk de hoopvolle boodschap van het evangelie. Door Gods geest leidt er levende hoop op, overvloedige hoop die alle wanhoop teniet doet. Hoop die waarlijk, die echt doet leven. En ook u, ook jij, mag daardoor geloof en bekering in delen. De Heer, hij wil je er echt niet in overslaan. Hij wil je daarin laten delen, samen met broeders en zusters hier in de gemeente. Maar de vraag is, wat is nou de achtergrond van die hooggestemde bede van Paulus? Wat is nou de achtergrond van die wens? Paulus spreekt over vreugde, vrede en overvolle hoop. Wat is daar nou de aanleiding voor? Wat is de inhoud daarvan? De apostel spreekt hier herhaaldelijk over de verheerlijking van de Heere God. Het grootmaken van God, de Vader van Jezus Christus. Hem de eer geven, hem loven en prijzen. Dat is namelijk het doel van een mens. Daartoe is hij of zij geschapen. Dat is ook het doel van de gemeente van de Heer Jezus. Om persoonlijk en collectief de Heere te eren. Met onze mond, met onze woorden, met dat wat we spreken, maar ook met dat wat we niet spreken. Met de psalmen uiteraard, de lofliederen uit Israël. Maar ook met onze daden, met dat wat we doen, maar ook met dat wat we niet doen. Ja, met heel ons leven. Ons leven als een toegewijd en heilig offer voor Hem. En als je de Romeinenbrief leest, dan kom je erachter dat dit alleen kan door de werking van de Heilige Geest. In onszelf geven wij de Heere niet de eer. In onszelf leven wij niet voor Hem. Door ons gedrag, door onze zonde, is de Heere zelfs op afstand komen te staan. We hebben Hem uit ons leven weggeduwd. Weg uit ons leven. Weg uit ons bestaan. Maar weet je wat nou het wonder is? Door het werk van de Heilige Geest mogen zondige mensen de Heere toch leren kennen. De Heilige Geest wil tussen jou en Hem de verbinding leggen. Zodat de Heere God niet meer ver weg blijft, op onbereikbare afstand. Maar zodat je de Heere persoonlijk leert kennen. Heel intiem en vertrouwelijk. Door de Heilige Geest leer je in eerbied en ontzag te zeggen, Abba, Vader, zoals we lezen in Romeinen 8. En Abba betekent papa. Zo intiem, zo vertrouwelijk mag het tussen ons en de Heere zijn door het werk van de Heilige Geest. En dat komt, zo schrijft Paulus, omdat we dan zijn aangenomen door de Heer Jezus Christus. Op grond van zijn verzoeningswerk in lijden, in sterven en opstanding zijn we dan door hem geaccepteerd. We zijn door hem aanvaard, zo schrijft de apostel in vers 7. En dat is dus de reden achter die grote geestelijke vreugde. Niet in eerste instantie dat ik hem heb aanvaard, maar het genadige wonder dat hij vanuit zijn liefdevolle genade mij heeft aangenomen. Wat een wonder. Een onvoorstelbaar wonder van genade. Hij heeft mij aanvaard met huid en haar. Met alle zonden, tekorten en ellende. Tot verheerlijking van God de Vader. Welkom, zegt het evangelie van de Heer Jezus Christus. Nee, je kunt niet blijven zoals je bent. Maar vanuit zijn genade mag je wel komen zoals je bent. Door Jezus Christus mag je aanvaard zijn tot eer en lof van God de Vader. Niet meer die afstand en scheiding, niet meer de hopeloze verlorenheid en de eeuwige dood als vooruitzicht, maar voor altijd geborgen en bewaard door de Heiland die ook ons, die ook u, ook jou heeft lief gehad. En dat is dus de reden voor die vreugde, vrede en overvloedige hoop waar de apostel Paulus in ons Bijbelgedeelte over spreekt. Vreugde, vrede en overvloedige hoop, omdat je door hem bent gered en aanvaard op grond van het verzoeningswerk van Jezus Christus. De God van de hoop wil jou in het geloof met die vreugde en vrede vervullen. En niet alleen jou persoonlijk, maar samen met je broeders en zusters. De gemeenschap van de heiligen, zoals we ook vanavond hebben beleden. Samen overvloedig zijn in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. Samen hem in gehoorzaamheid de eer en de lof geven. Met je mond en met je leven. Dat is Gods ultieme doel met ook ons bestaan. En gemeente, hoe is dat om te horen? Is die vrede, is die vreugde herkenbaar? Loopt u, loop jij door de Heilige Geest ook over van de hoop? Of geven deze woorden, deze gedachten bevreemding? Voor heel wat mensen in de kerk is blijdschap en vrede in het geloof onbekend terrein. Voor de een hoort het geloof er natuurlijk bij. Maar je merkt, als je kijkt naar het leven, als je hoort naar wat iemand zegt, het heeft niet echt invloed op die persoon. Het geloof kabbelt maar wat voort. Het is wel prima zo. Want ja, zonder geloof is het ook zo wat. Je moet toch ergens een beetje steun vandaan halen in het leven. Maar je wilt er dan niet te veel mee. En ja, als je die mensen ziet, als je die mensen hoort, ze zijn vaak wel rustig, ze kunnen ook heel trouw zijn in de kerk. Maar gaan ze nu echt met vreugde en vrede door het leven? Staan ze bekend als hoopvolle mensen door het geloven in de Heer Jezus? Voor een ander kan die blijdschap en die vrede juist weer een onbereikbaar ideaal zijn. Ja, je zou het wel meer willen hebben, denk je bij jezelf. Je kunt met jaloersheid kijken naar mensen die het wel hebben of die het lijken te hebben. Maar het is zo ongrijpbaar. Ja, had je maar meer van die vreugde, die vrede. Ook jij zou zo hoopvol door het leven willen gaan, maar het is te hoog voor je, onbereikbaar. Je kunt er maar niet bij. En dan lijkt het voor jou totaal onbereikbaar. En voor weer een ander kan die blijdschap en de vrede in het geloof zelfs een beetje verdacht zijn. Van ja, klopt dat nou niet? Klopt dat nou wel? Mag je dat wel zomaar zeggen? Is blijdschap en vrede in het geloof niet veel te makkelijk? Moet het niet veel ernstiger? En toch, gemeente, als de Heilige Geest in je leven en in de gemeente werkzaam is, dan ontstaat daar vrede. Vrede in de Here en onder elkaar. Dan ontstaat daar blijdschap om zijn reddingswerk, om zijn genade en goedheid. De Heilige Geest wil overvloedige hoop werken, waardoor we helemaal hangen aan de Here en zijn belofte van redding en heil in en door de Heer Jezus Christus. Dat wil de Heilige Geest zeker werken, de apostel Paulus getuigde van. In Romeinen 15, vers 13. Maar gemeente, er kunnen wel obstakels zijn. Obstakels waardoor je in het geloof onder de maat van Pinksteren blijft. En die obstakels kunnen er bij ons zijn. Maar het was ook toen in de gemeente van de Heer Jezus in Rome zo. In ons Bijbelgedeelte noemt de apostel Paulus 4 obstakels waardoor de Heilige Geest niet krachtig kan werken. 4 obstakels die in de weg kunnen staan voor overvloedige hoop. En in de eerste paar versen noemt Paulus bijvoorbeeld de neiging om vooral onszelf op het oog te hebben. Dat gebeurt als we onszelf maar behagen. Dan draait het in het geloof en in de gemeente primair in eerste instantie om de individuele gelovige. Iemand is zichzelf aan het behagen. Als hij of zij iets doet in de gemeente, dan is hij of zij zelf de norm. De norm is dan of ik me er goed bij voel, of ik me er prettig bij voel. Alles draait om me, myself and I. Om mijn comfort, zolang ik het maar plezierig vind, zolang ik het maar fijn vind. En de apostel Paulus, die noemt in vers 1 sterken en zwakken in het geloof. En dat sluit aan op hoofdstuk 14 van de Romeinenbrief. In hoofdstuk 14, daar ging het over verdeeldheid in de gemeente, partijvorming. Door allerlei discussies in de gemeente keek de een op de ander neer. Er was dus minachting. Maar, zegt de apostel, dat is niet de weg. Zo mag het niet in de gemeente van de Heer Jezus gaan. Want wat is nou sinds de uitstorting van de Heilige Geest echt belangrijk? Gaat het erom dat er een enkele mens uitblinkt in gaven en talenten? Gaat het erom dat een enkel mens schittert in hoop en in geloof? Of gaat het om de gemeente? Dat broeders en zusters samen opgebouwd worden in de liefde van de Heer Jezus. Gaat het daarom? Ja, natuurlijk, het laatste. collectief broeders en zusters samen opgebouwd worden in de Heer Jezus. Niet de gelovige enkeling die opstaat en staat te schitteren, maar broeders en zusters samen. En ja, het geloof is wel persoonlijk. Persoonlijk ben je gered in en door de Heer Jezus Christus. Maar geloof is nooit individualistisch. Het draait niet om onszelf, zodat wij maar interessant kunnen doen en onze eigen gang kunnen gaan. Want eenheid in Christus is in de gemeente levensbelangrijk. Elkaar als broeders en zusters vasthouden is enorm belangrijk. En daarom moeten de sterke de zwakheden van de zwakken dragen, zegt Paulus. Paulus zegt in vers 2, laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen ten goede tot opbouw. Niet hoog van de toren blazen dus, geen egoïsme, geen zelfgenoegzaamheid, niet boven een ander willen staan, niet jezelf terugtrekken als het je niet bevalt. Het draait namelijk niet om onze eigen ik, want dat blokkeert juist het werk van de Heilige Geest met alle hoop, met alle vreugde en vrede die Hij wil werken. Wij zijn juist geroepen om kleiner te worden, om onszelf te verloochenen, om ons te richten op het geestelijke welzijn van de ander, op de geestelijke opbouw van je medebroeder, van je medezuster. En dan wijst de apostel Paulus op de Heer Jezus. Kijk eens naar Hem, onze Heiland, de Zoon van God. Als wij door Hem gered zijn, als wij door het geloof bij Hem horen, dan zijn we geroepen Hem na te volgen, aan Hem gelijkvormig te worden. En hoe heeft de Heer Jezus nou invulling van zijn leven gegeven? Nou, Hij is volkomen gehoorzaam geweest aan zijn hemelse Vader. De Heiland heeft zichzelf niet behaagd, maar Hij heeft zichzelf volkomen opgeofferd. De goede herder heeft zijn leven gegeven voor zijn schapen. Hij richtte zich volkomen op jou en mijn welzijn, ons eeuwige welzijn. En in die weg van lijden en sterven had Hij geen greintje zelfbehagen of zelfmedelijden. Het ging Hem in alles om de wil van zijn hemelse Vader en om het heil van zondaren. En Paulus wijst dan op Psalm 69, waar profetisch over het lijden van de Heer Jezus wordt gesproken. Hij zegt dan in vers 3, al de smaad van hen die u smaden is op mij gevallen. Als lijdende knecht heeft de Heer Jezus dus onze lasten gedragen om jou en mij voor eeuwig te redden. En als wij Hem dan als onze Heiland kennen, als onze redder en verlosser, als onze verlosser die zichzelf heeft opgeofferd om ook ons te redden, hoe kunnen we dan nog zo met onszelf bezig zijn? Hoe kunnen we dan zo egoïstisch zijn en hoe kunnen we dan het in ons hoofd halen om een ander buiten te sluiten? Want in navolging van onze Heiland zijn we geroepen om opofferend trouw te zijn. Trouw aan Hem, maar ook trouw in de gemeente. Trouw aan onze broeder en zuster. In die weg werkt de Heilige Geest. Die weg is de weg van de volle vrede en blijdschap in het geloof. Niet hoog van de toren blazen dus, niet alleen maar aan jezelf denken, maar jezelf kleiner maken in de weg van opofferende naastenliefde. In die weg werkt de Heilige Geest. Dat is de eerste blokkade. Tweede blokkade, waarbij vreugde, vrede en blijdschap wordt geblokkeerd, vinden we in vers 4. En in vers 4 gaat het over volharding en vertroosting. Niet zomaar volharding en vertroosting uit het niets. Nee, het gaat daar over de weg van volharding en vertroosting door de schriften. Door de Bijbel dus. Waardoor de gemeente haar hoop behoudt. En je kunt het misschien wel kennen uit je eigen leven. Er kunnen in ons leven allerlei drukkende omstandigheden zijn. Moeilijke situaties, benauwde situaties, waardoor alle hoop, vreugde en vrede uit je hart wordt geperst, uit je hart wordt gedrukt. Omdat je gewoonweg knel zit, omdat je gevangen zit. En dat kan van alles zijn. Heel wat christenen in de wereld hebben bijvoorbeeld te maken met vervolging. Die vervolging kan aan broeders en zusters gaan knagen. Zou ik het niet opgeven, het geloof? Waar doe ik het eigenlijk voor? En dat soort gedachten kunnen spelen. Maar wij worden dan niet vervolgd, maar wij kunnen wel te maken krijgen met zorgen, met leed en verdriet. Bijvoorbeeld rondom ziekte, teleurstellingen, leed en verdriet. Ook kan de seculiere tegenwind in de wereld vat op je krijgen. En dan ga je bij jezelf van die vragen stellen. Is het evangelie nou wel waar? Houd ik mezelf niet voor de gek dat de Heer Jezus leeft en regeert? Geloof ik het allemaal nog wel? Maar dan wijst Paulus op de Bijbel, op de schrift. Gods woord is door de Heilige Geest geïnspireerd. De Bijbel is belangrijk om jou en mij blijvend te onderwijzen. Om ons in alle omstandigheden dwars tegen de verdrukking in hoop te geven in volharding en vertroosting. Want onze hoop ligt vast in de belofte van het evangelie. Niet in een ervaring, niet in iets zichtbaars, niet in iets tastbaars, maar in het gezaghebbende en betrouwbare woord van de Heere God. En waarom is het zo belangrijk om trouw onder de verkondiging van het woord te komen? Waarom is het belangrijk om als gezin dicht bij de Bijbel te leven? Waarom is het belangrijk om zelf en je kinderen Bijbelkennis bij te brengen? Omdat de Heere God door het woord werkt. Door het woord leert de Heer jou geloofsvolharding. Door het woord vertroost hij jou. Daardoor blijf je bij de hoop bewaard. De hoop van het evangelie. En wil jij blijdschap en vrede in het geloof? Wil jij door de kracht van de Heilige Geest overvloedige hoop hebben? Blijf dan bij het woord. Maak Gods woord je eigen. Want de Heilige Geest werkt die blijdschap, werkt die vrede en hoop door het betrouwbaar woord van de Heere God. En dat is dus het tweede obstakel. Als we wegdwalen van het woord van God, dan kan de Heilige Geest niet werken. Blijf dus bij het woord van God. En het derde obstakel om achter te blijven in de vreugde en de vrede van het geloof, dat is verdeeldheid in de gemeente. Verdeeldheid. En dat lezen we in vers 5 tot en met vers 7. Onderlinge verdeeldheid in het geloof zorgt ervoor dat een gemeente achterblijft in de blijdschap van het geloof, in de vrede van het geloof, en daardoor wordt de hoop in de gemeente getemperd. En gemeente, dat is dus een hele grote verantwoordelijkheid voor ons. Voor ons allemaal. Verdeeldheid in de gemeente is funest. En weet je waarom? Je kunt het lezen in de brief van Paulus aan de Efeziërs, Efeze 4. Verdeeldheid, ruzie, partijschappen, boosheid, laster en geroddel, noem maar op. Door zulk soort praktijken wordt de Heilige Geest bedroefd. De Heilige Geest kan bij zulk soort praktijken zich terugtrekken. Hebben we er wel eens bij stilgestaan? Dat is nogal wat, hè? Als de Heilige Geest zich gaat terugtrekken, omdat de gemeente het te bond maakt. In Openbaring 2 schrijft, of laat de Heer Jezus een brief schrijven ook naar diezelfde gemeente in Efeze. En dan zegt de Heer Jezus dat hij de kandelaar kan wegnemen. Als de gemeente in Efeze zich niet bekeert, kan hij de kandelaar wegnemen. En dat is de kandelaar van het reddende evangelie. Het reddende licht van het evangelie. Dat is nogal wat als dat gebeurt, als de Heer de kandelaar wegneemt. Geen hoop meer, geen uitzicht meer, als een gemeente onbekeerlijk blijft. Maar gemeente, dat gebeurt niet als we naar Paulus luisteren. Als we naar zijn gebed luisteren, naar zijn oproep. Hij zegt in vers 5 en 6, en de God van de volharding en van de vertroosting mogen u geven onderling eensgezind te zijn. In overeenstemming met Christus, Jezus, opdat u eensgezind met één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt. En als je hier dus leest, dan is eenheid geen doel in zichzelf, maar die eenheid staat ten dienste van de verheerlijking van de Heere God. Die verheerlijking komt als het ware op uit die eenheid. En nee, dat hoeven we niet zelf te organiseren. We kunnen dat ook helemaal niet zelf organiseren. Maar de Heere wil dat geven. Door de werking van de Heilige Geest. En hoe geeft hij dat? Dan zegt Paulus, in overeenstemming met Christus Jezus. En dat betekent eenheid in de weg van opofferende liefde. De ander te goede. Tot opbouw van je broeder en zuster. Zodat je samen in die weg met één mond de Heere eert en prijst. Vanwege zijn genade en goedheid. Vanwege zijn redding en liefde. Niet alleen voor jou, maar ook voor die ander. Genade en goedheid, redding en liefde voor jullie beiden, voor heel de gemeente. In die weg wil de Heilige Geest bij jou en in de gemeente vreugde, vrede en overvloedige hoop schenken. Vrede en blijdschap in het geloof is dus niet iets individualistisch. Ja, het is echt ook wel voor jou persoonlijk hoor. Maar ook vooral samen in de gemeente. Met je broeders en zusters. En daarom, zegt Paulus in vers 7. Aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft. Tot heerlijkheid van God. Nou, in de Romeinenbrief gaat het dan met name over het aanvaarden van elkaar, aanvaarden van christenen uit de Joden en heidenen. Als je de Romeinenbrief dan van voor naar achter doorleest, dan is dat telkens weer een terugkerend thema. Er was ruzie in de gemeente onder christenen uit de Joden en heidenen. Daar kan ik nu niet verder op ingaan, maar wat hier in ieder geval belangrijk is, is dat elke gemeente geroepen is tot onderlinge acceptatie. Als we een broeder of zuster in de gemeente willen uitsluiten, dan staat dat de eenheid in de weg. Dat schaadt de verheerlijking van de Heere. Dat schaadt de vrede en de blijdschap van het evangelie die in ons werkzaam wil zijn. Dus als je voor een ander niet onder wil doen, als je maar boos blijft op die ander, als je jezelf maar blijft verheffen boven de ander, dan schaadt je de vreugde en de vrede en de blijdschap van het evangelie. Je staat het werk van de Heilige Geest in de weg. Dat was de derde obstakel. Verscheurdheid, verdeeldheid in de gemeente. We zijn geroepen om één te zijn. En dan tot slot het vierde obstakel die de vreugde en de blijdschap van de Pinkstergeest kan temperen. Of te niet doen. Dat gebeurt als je alleen maar bezig bent met je eigen redding en heil. Zolang ik maar veilig ben. Zolang ik maar getroost ben. Veilig op mijn eigen geloofseilandje. En als je zo denkt, dan denk je veel te particulier. Dan heb je geen oog voor de rijkwijde van het evangelie. En die valkuil had bijvoorbeeld Israël in het Oude Testament. Om veel te particulier over zichzelf en Gods heil en belofte te denken. Van wij zijn zo bijzonder, wij zijn Gods uitverkoren volk. God heeft ons gered en de heidenen, nou die bungelen er maar een beetje bij. Denk bijvoorbeeld maar aan Jona. Het boek Jona spreekt daarvan. Jona had zichzelf al het hoog in de bol. En die mensen in Nineveh, nou, daar wilden die niks mee te maken hebben. En door Juist in deze coronatijd is dat ook een enorme valkuil, door alleen maar aan jezelf te denken. Ik weet niet hoe het hier in de Kerkwijk is, maar ik hoor van heel wat collega's ook nog wel eens dat er zorgen zijn dat er heel wat mensen afstemmen op hun favoriete tv-dominee. En dan kiezen mensen een boodschap uit naar eigen smaak, naar eigen gevoel en behoefte. En dan denk je heel particulier, je denkt vooral aan jezelf. En dat is echt een denkfout. Juist die vreugde en vrede tot eer van de Here wordt alleen maar groter als je die samen mag delen. Als een ander daardoor geloof en bekering ook deel aan mag krijgen. Juist in de concrete gemeente. Kijk maar naar Jezus Christus in vers 8 en 9. Hoe hij in zijn reddingswerk oog had voor heel de wereld, voor Jood en Heiden. Ja, hij is allereerst gekomen voor het huis van Israël. De belofte van heil en redding aan de aartsvaders heeft hij bevestigd. God is de trouwe God van zijn volk Israël. De Heer is trouw naar zijn verbond met de aartsvaders, met Israël. Dat was toen zo, dat is vandaag nog steeds zo. Maar je moet eens zien hoe in dat ene werk van de Heer Jezus de volken, de heidenen erbij worden betrokken. De heiland brengt Jood en heiden door het geloof in hem bij elkaar. Hij brengt mensen door zijn evangelie bij elkaar. Niet ieder voor zich en God voor ons allen, maar door het geloof in hem en zijn redding eenheid tot lof en eer van Gods onvolprezen naam. En in die weg zwelt de vreugde en de vrede aan. In die weg mag de hoop door de kracht van de Heilige Geest overvloedig worden. Als mensen samen in de gemeente zich verwonderen over Gods reddingswerk. Ook nu. Niet ieder apart met zijn eigen tv-dominee of achter de computer op je eigen geloofseilandje, maar samen in de concrete gemeente. Kijk maar hoezeer het Oude Testament daar al van getuigt. Paulus citeert uit de wet, de psalmen en de profeten. En dan gaat het allereerst over hoe in Jezus Joden en heidenen door het geloof bijeen worden gebracht. Maar je ziet daarin vooral ook het principe van samen. Niet geloven in je uppie achter de scherm, maar één gemeente samen. Eén gemeenschap van de heiligen. En Paulus citeert eerst koning David uit 2 Samuel 22 vers 50. Als de Heere koning David rust heeft gegeven over al zijn vijanden, dan belijdt David de Heere onder de volken. Hij looft zijn naam als een getuigenis, als een uitnodiging om ook toch die rust en die vrede bij de Heere te vinden. Dus David denkt niet alleen maar aan zichzelf, zo van, moet je mij eens zien hoe God mij gered heeft, hoe bijzonder ik ben. Nee, hij getuigt van Gods daden onder de volken om als een uitnodiging, om ook redding bij de Heere te vinden. David gunt die redding, die ontferming van de Heere ook de volken. En daarna citeert Paulus Mozes uit Deuteronomium 32. Daar zegt Mozes, wees vrolijk heidenen met zijn volk. Nou, waarom vrolijk zijn? Waarom zou je vrolijk zijn met het volk Israël? Nou, vanwege de redding uit Egypte. Door Gods machtige rechterarm. En het is een uitnodiging aan de heidenen, aan de volken, om ook bij de Heere redding te vinden. Als dat zal gebeuren, dan zwelt de vreugde, dan zwelt de vrede en de hoop aan. Hoop voor Israël en de volken. Maar denk ook aan Psalm 117. Vanuit Israël klinkt die oproep. Loof de Heere, alle heidevolken, en prijs hem, alle volken. Of denk aan Jesaja 11 vers 10. De wortel van Izzi zal er zijn en hij die opstaat om heerschappij te voeren over de heidenen, op hem zullen de heidenen hopen. Nou gemeente, zo wordt duidelijk. Jezus Christus brengt Jood en Heiden door geloof en bekering samen. Hij brengt totaal verschillende mensen samen. In één gemeente. Niet ieder afgezonderd, individualistisch, achter zijn eigen scherm. Maar één gemeente. Samen rondom het woord van God. Samen rondom zijn tafel bij brood en beker. Levend vanuit zijn kostbare verzoening. Om daarvan uit samen als broeders en zusters te groeien en te bloeien naar Christus toe. Om hem gelijkvormig te worden. Om samen de Here lief te hebben en elkaar gericht op genadige aanvaarding en barmhartigheid onderling. Om zo overvloedig te zijn in alle blijdschap en vrede in het geloof. Door de krachtige werking van de Heilige Geest, die met Pinksteren is uitgestort, tot verheerlijking van Gods onvolprezen naam. Halleluja. Amen. Gemeente, laten we de Heere danken en bidden. Heere, Vader in de hemel, komen tot u. En wij danken u dat u krachtig wil werken met uw Heilige Geest. U wilt niet afgepast geven, niet mondjesmaat. Maar u wilt door de krachtige werking van de Heilige Geest overvloedige hoop geven, vreugde en blijdschap, door geloof en bekering in die Jezus Christus, die alles heeft volbracht. Aan het kruishout op Golgotha is Hij gestorven om ons eeuwige hoop te geven. Zonder Hem zouden we ten onder gaan in de eeuwige duisternis. Maar met hem is er hoop, levende hoop, hoop op de eeuwigheid. We danken u voor dat offer, Heer Jezus. Voor uw lijden, voor uw sterven, voor uw nood. We danken u dat u in onze plaats bent gaan staan. Dat u de straf op u hebt genomen die wij hadden verdiend. Heer, wilt u geven dat we daar nooit over uitgedacht raken, dat we dat nooit zien als een gepasseerd station, maar dat we er telkens bij stil worden gezet. En dat we onze zonden belijden, in de weg van geloof en bekering gaan, elke dag weer. Heren, we bidden u, wilt u ook werken in de gemeente? We leven in een hele seculiere, individualistische tijd. Veel mensen gaan hun eigen gang maar, los van u en uw geboden. Heren, wilt u geven dat uw kerk, uw gemeente anders mag zijn? Als een zoutend zout, als een lichtend licht, heel dicht bij uw woord levend. Niet uw woord links laten liggen, niet uw woord onbekend laten, maar dat we horen, dat we dorsten naar uw woord en dat we ons daarmee laten voeden. Wilt u dat geven, Heren? Aan kinderen, aan jongeren, in gezinnen, aan ouderen, aan iedereen in de gemeente, iedereen in Kerkwijk. Opdat mensen mogen delen in die eeuwige vreugde. Heren, wat zou dat geweldig zijn. Wilt u daartoe ook de bediening van uw woord zegenen, telkens weer, zondag na zondag, onder dominee Van de Wind, vanaf volgende week ook dominee Voets. We danken u dat hij het beroep mocht aannemen. Wilt u hem ook zegenen als hij herder en leraar mag zijn in Bruchem, de broedergemeente hiernaast. En heren, we bidden u, wilt u geven dat we niet gaan in de weg van zelfverheffing. Dat we op anderen neerkijken. Dat we niet gaan in de weg van verdeeldheid. Maar dat we de eenheid zoeken, eenheid rondom uw woord. Heren, dat we in de weg gaan van opofferende liefde, zoals de Heer Jezus ons is voorgegaan. Niet onszelf opblazen, groter maken, dat alles maar draait om onszelf, ons eigen ik, maar dat we gaan in de weg van dienende liefde. Heren, hoe anders zou de wereld eruit zien als alle mensen dat zouden doen? Dan zou de wereld er totaal anders uitzien. Wilt u dat geven ook in uw gemeente? Want ook uw gemeente, ook wij als kerk, zijn zo vaak gebroken. Ook wij zijn zondig. Wilt u dat vergeven? Wilt u ons vernieuwen naar uw beeld? Heren, zo leggen we alles in uw hand. Wilt u meegaan de komende week in? U weet waar wij verwacht worden. Op school, de studie, het werk, in het gezin, wilt u nabij zijn, wilt u uw zegen geven, wilt u geven dat wij, waar wij ook gaan of staan, een leesbare brief van u, Heer Jezus, mogen zijn, elke dag weer. En wilt u geven dat we elke dag met u mogen wandelen, in liefde en trouw, gehoorzaam aan uw herderlijke stem. Heren, wilt u de boos ook van ons weren? Wilt u het slecht in deze dienst, wilt u dat genadig vergeven en wilt u het goede gebruiken tot lof en eer van uw onvolprezen naam, tot opbouw van uw gemeente. Hoor ons gebed, Heren, aanvaard onze dank, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, tot slot zullen wij zingen Psalm 96, vers 1 en 4. Zingt een nieuw gezang de Heere. Zing aarde, zing die God ter ere. En vers 4. Hoe blinkt het alles door vertoning van sterkte en sieraad in zijn woning. Psalm 96, vers 1 en vers 4. Gemeente, mogen wij van hier gaan. Bewaar het woord van de Heere en ontvang zijn zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.